Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar verder zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 42, het eerste vers en het vijfde vers. Psalm 42, vers 1. Tijgend herten, jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot. Een lied van verlangen. En ook het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunst gebied. Psalm 42, vers 1 en 5. Vanavond blijden we ons geloof in verbondenheid met de kerk der eeuwen en dat doen we met het apostolicum. En als antwoord zingen we dan Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte dag bij dag. En deze zin nemen we zeker ter harte. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Psalm 65, vers 1 als antwoord op ons belijden. En ieder spreekt in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader. De Almachtige. Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen. De levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. We bidden met elkaar om de opening van het woord door Gods geest. Barmhartige God en Vader. We mochten het vanmorgen bidden. We mochten het afgelopen week horen op het bezinningsuur. We mogen u vanavond zo aanspreken en aanroepen. Barmhartige God en Vader. Heere, we danken u dat u roepers hoort, dat u bidders niet leeg wegzendt, dat u smekers niet laat staan. We danken u dat het steeds weer advent mag worden, dat het steeds weer mag doorbreken in onze harten, dat we het zelfs vanmorgen mochten proeven en smaken in brood en wijn. Heere, zo staan we ook vanavond weer op de uitkijk. Wilt u in ons midden zijn? We vragen zoveel. Het is ons te machtig om het te vragen of dat u hier wilt zijn. Als we zien hoe wij aanmodderen en aanprutsen als het over het geloof gaat, als het over het leven met u gaat. Heere God, we wandelen alle kanten op, maar zo weinig met u. We hebben het vanmorgen ook beleden, voorin, aan de tafel, misschien wel in de banken. Onze vervloeking overdenken. Maar dan gaat het wel door en verder, dat we daar niet in hoeven blijven liggen. maar dat u daarin gekomen bent om de vloek te dragen en op u te nemen. We zinken weg in verwondering. We worden stil in aanbidding. Heer, u weet hoe we hier vanavond zitten. De een die aanging en uitziet naar een leven in dankbaarheid met u. De ander die niet aan kon gaan, om welke reden dan ook. Misschien klaagt het en knaagt het. Misschien schudt het wel. Schuldgevoelens die achterblijven. Heer, wilt u ons dan vanavond opnieuw een adventskind maken? Met volle verwachting op u. Wilt u ook die schuld verzoenen in Christus? Als het anders was vanmorgen, dat we ongeroerd in de banken zaten, alsof er niets aan de hand was, Heere God, wilt u het dan openbreken door uw woord en door uw geest? Maak het dan nog anders. Laat ons omkeren. Heere God, als u komt met uw woorden, dan gebeurt er iets. Dat kan niet anders. Uw woorden zullen nooit ledig weerkeren. Dat zegt u zelf in de Bijbel. Wilt u dat dan vanavond ook doen bij jong en oud? Mag het een heerlijke dienst zijn, als het ware een adventsdienst, waarin we allemaal op de uitkijk worden gezet, en dat we het mee zeggen en zingen, ik zal uitzien naar de Heere. Mag dat ons uitzien zijn in dit leven? Want het drukke leven wacht weer. Een heerlijke zondag. En dan weer het gewone leven in. Van de strijk en de was, van koken en vaatwassers, van studeren, van computers. Misschien de een op de bouw, de ander in de cabine of waar we ook ons werk moeten doen. Wordt zo aan ons getrokken. En er moet ook gewerkt worden. We zijn ook dankbaar dat dat kan en mag. Dat u ons daar dan ook krachten voor geeft. Maar we bidden u, mag daardoorheen dat leven van dankbaarheid overheersen. Dat we daarbovenuit uitzien naar u, Heere God. Dat dat ons hart ten diepste mag vervullen. Dat dat de ware blijdschap is van het kerstfeest. Heere, daarom bidden we u, wilt u vanavond krachtig werken met uw geest. Krachtig spreken door uw woord. Heere, u heeft het vanmorgen aan iedereen laten zien dat u een God bent, voor wie dan ook. En mag dat vanavond opnieuw de verkondiging zijn? Mag de Heer Jezus Christus oplichten uit het woord? En mogen de adventswoorden fonkelen midden in een donkere wereld? Heere, we zien naar u uit en daarom roepen u aan, Geest van God, wilt u vanavond krachtig in ons midden zijn. En mogen we het net als vanmorgen diep ervaren dat u werkt, doorwerkt en doorgaat om uw kerk te verzamelen. Dat soevereine werk van u, waar we nooit de vinger achter kunnen krijgen, waar we alleen maar vol verbazing en verwondering naar kunnen kijken. Wilt u dat ook vanavond in Haaften doen, hier in de kerk of thuis als we meekijken of meeluisteren, in de Witte Berg of waar ook. Heren, wilt u waaien met uw geest. En wilt u het openbreken? En mogen we vanavond heel stil worden onder die heerlijke verkondiging van uw woorden. Spreek, Heere God, spreek uw hart uit. Stort uw hart uit over de gemeente. In Jezus' naam. Amen. We openen de schrift opnieuw in Micha nog eenmaal. Althans voor nu nog eenmaal. Als je met zo'n profeet bezig bent, dan komt er natuurlijk gelijk een verlangen op om er nog veel meer uit te preken. Dus dat houden we maar te goed. Micha 7 vanavond. En dan lezen we vers 1 tot en met 7 en vers 18 tot en met 20. Micha 7, vers 1 tot en met 7 en vers 18 tot en met 20. Dit is Gods woord. Wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als de nalezing van de wijnoogst, er is geen tros om te eten. Mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Een goede tierenmens is verdwenen uit het land en een oprecht onder de mensen is er niet. Ze loeren alle op bloed, ze jagen op elkaar met een net. Om kwaad te doen staan hun handen goed. De vorst eist, de rechter doet uitspraak tegen betaling. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte en zo verdraaien zij de zaak. De beste van hen is als een doornstruik, de oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen, de dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend. Bewaak de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon maakt de vader te schande, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Vers 18. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugd in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonde werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goede tierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. Tot zover Gods woord. Vooraf een paar opmerkingen. Het is wel heel mooi. Micha, u weet, ik zei dat in de voorbereiding spreek, dat betekent wie is aan de Heere gelijk of wie is gelijk aan God. Dat betekent die naam in het Hebreeuws, ook letterlijk in het Hebreeuws. En het is heel erg mooi dat dat zo ook in vers 18 eindigt. Wie is een God als u? Dat staat dus in het Hebreeuws Micha. Dat is ook wel heel erg mooi om dat er in de kantlijn dan ook bij te schrijven. En dan werkt hij dus uit wat dat betekent. Wie is aan God gelijk? Het tweede dat ik over de tekst wil zeggen, dat kunt u vinden in Micha 7 vers 1. In onze vertaling staan de schuingedrukte woordjes. Dat zijn woorden die er zelf zijn bijgezet, zou je kunnen zeggen. Dus die staan niet in de grondtaal en vaak helpt ons dat om de zin te begrijpen. Maar soms niet. En ik zal dat ook uitleggen. In vers 1 staat, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten. Dat moet niet zijn na de inzameling, maar er staat dus letterlijk, want het is mij vergaan als de inzameling van de zomervruchten, als de nalezing van de wijnoogst. En dat heeft ermee te maken dat de zomervruchten de late oogst zijn in Israël. En dan begrijpt u ook die laatste zin in vers 1, mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Oftewel, er waren geen zomervruchten meer in de late oogst, er was zelfs geen nalezing. Mijn ziel verlangt naar de lente, naar de vroege vijgen. Dus dat leek me goed om dat in ieder geval vooraf te zeggen. We leggen vanavond de vinger in vers 7. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Dat is een tegenstelling dus. De Statenvertaling had dat wat krachtiger nog neergezet. Maar ik zal zelf uitzien naar de Heere. Daar hopen we bij stil te staan in de verkondiging vanavond. Blijf op je post, schrijven we vanavond boven. Blijf op je post. We gaan met elkaar zingen, dat gaan we doen uit Psalm 130, vers 1 en ook vers 2. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. En ook het tweede vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dus we zingen verder waar we vanmorgen zijn gebleven. Psalm 130, vers 1 en 2. Ik heb nog de volgende afkondigingen. De collecte, de eerste is voor het restauratiefonds en de tweede voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbus en de steunpilaren. Heverlente volgende week zondag om 9:30 's morgens op de proponent J.J. de Haan voor te gaan uit Woerden. En om 6:30 's avonds hoop ik zelf voor te gaan. En dan is er ook preekbespreking voor de jongeren, 15 plus, in de pastorie. En dan drinken we gelijk koffie met elkaar. En we zien daar heel erg naar uit om elkaar te ontmoeten. Gezellig, maar ook goede ontmoetingen rondom Gods woorden. Van harte zijn jullie uitgenodigd. We gaan met elkaar zingen, Psalm 130, vers 1 en 2. blijf op je post. Als antwoord zingen we Psalm 130, nu vers 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. En ook het vierde vers, hoopt op de Heer, geef vroom, is Israël in nood. Er zal verlossing, er zal heil komen. Maar ik zal zelf uitzien naar de Heer. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Gemeente eenzaamheid. Ben je er bekend mee? Eenzaamheid. Nou zeg je ik, gelukkig niet. Ik studeer, ik werk. Ik heb overal mensen om me heen. Mooi, gelukkig. Toch bedoel ik dat niet. Of je wel mensen om je heen hebt. En daarom vraag ik toch even bij je door. Ben je eenzaam? Het was afgelopen week namelijk in het nieuws. Misschien las je het ook dat de eenzaamheid flink toeneemt in ons land. Niet alleen onder ouderen, maar vooral ook onder jongeren. Kijk, bij eenzaamheid denken we misschien al snel aan een oude gerimpelde man achter een paar stoffige geraniums, een rollator naast zijn stoel. Nou, die zal wel eenzaam zijn. Nou, dat zou kunnen, maar dat hoeft niet. We verwarren eenzaamheid nogal snel met alleen zijn. Alleen eenzaamheid is iets anders. Het is je niet verbonden voelen, schreef een professor. Het is gemis, hij deed er onderzoek naar en zijn conclusie was, het is gemis aan echte en hechte emotionele banden met anderen, aan een gevoel van fundamentele verbondenheid. Daarom schrok ik wel een beetje van die cijfers, onder ouderen, maar vooral ook onder jongeren. Je kunt dus met Jan en alleman contact hebben, appen tot je erbij neervalt, in het volle leven staan. En toch eenzaam zijn. Je mist echte banden. Je mist fundamentele verbondenheid. Nou gemeente, zo iemand zit er vanavond in ons midden. Het is Micha. Nee, alleen is hij niet. Hij heeft volk genoeg om zich heen. Hij werkt op de akker, hij melkt de koeien, hij gaat naar de veemarkt. Hij heeft een druk leventje, ook dat. Hij begeeft zich volop onder de mensen. Alleen stil is. Hij roept vanavond in ons midden. Wee mij. Wee mij, wat krijgen we nou? Nou ja, dat is een uitroep van eenzaamheid. Ja, zeg je eenzaam, eenzaam? Ja, Micha is geestelijk eenzaam. Hé, dat bestaat dus ook. Geestelijke eenzaamheid. Eenzaam zijn in het ware geloof. Je hebt de Heere God lief gekregen. Je hebt met Christus aan tafel gezeten. Je hart wil God dienen. Je wilt vrucht dragen. Je wilt strijden tegen de zonde. Maar in je omgeving gaat alles er tegenin. Liefde van God. God heeft toch iedereen lief? Gods toorn. Wat bazel jij nou? Geloof je daar nog steeds in? Vrucht dragen. Waar heb je het over? Val mij er niet mee lastig zeg. Of omgekeerd. Dat kan ook. Je hebt de Heere God heel erg lief gekregen. Maar bot klinkt het. Pas maar op hoor. Je beeldt je vast van alles in. Als ik zie wie je bent. Pat. En met een grote klomp dat tere geloof weer vertrapt. Voel je? Daarom was ik vanmorgen nogal geraakt en ik zit er nog vol van. Hoe we hier aanzaten met elkaar. Van allerlei snit en kom af, midden in het wereldgebruis. Daar zat ze vanmorgen. De kerk van God. De gemeenschap der heiligen. Waar eeuwige liefdesbanden zijn geslagen, denk je in Christus, door de geest. Het formulier zegt het ook ontroerend mooi. Het staat er zo: bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zo. Een koppeltje adventskinderen bij elkaar geraapt uit de wereld door God. Ja, zeg je adventskinderen. Nou, inderdaad, dat ben je dan toch? Ik bedoel iemand met verwachting. Iemand die uitziet naar God. Niet dan? Want zo noemt Micha dat, adventskind. Dat is wel mooi, toch? Hoor maar wat hij zegt. Zelf, in vers 7, zal ik echter uitzien naar de Heere. En daarmee zitten we midden in Micha 7. Alleen pak even je Bijbel erbij. Want let wel, die machtige adventstekst, die fonkelt tegen donkere achterkant. Er is namelijk iets verraderlijks in Micha 7. Er zijn twee soorten adventskinderen. Zegt u? Nou, er zijn twee soorten adventskinderen. Inderdaad, toen schrok ik wel even. Lees maar mee. In vers 7 zegt Micha: maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Nou, Micha is een echt adventskind, dat hoor je wel, hè? Alleen, kijk eens mee naar vers 4b. Daar gaat het ook over adventskinderen. Hoor maar. De dag van uw wachters is gekomen. Hé, precies hetzelfde Hebreeuwse woord. Die mensen hadden ook verwachting. Alleen, lees dan even door hoe dat afloopt, zegt je eist ervan. Hun verwachting was verkeerd. De dag van uw vergelding is gekomen. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Nou, dan ben je toch gelijk klaar wakker vanavond. Micha zet hier dus twee adventskinderen tegenover elkaar. Als twee soorten wachters tegenover elkaar. En Micha komt vanavond nog één keer dichtbij je. En hij heeft een vraag. Bij welke wachter hoor jij? Vertel eens. Hoor je bij de wachter Micha? Echt? Dan ben je wel gelukzalig. Driedubbel gelukkig. Je wachten zal beloond worden, zegt Micha. Of hoor je bij de wachters uit vers 4? Micha zegt: nou, dan ben je doodongelukkig. Je wachten zal uitlopen op een eeuwige deceptie. Voel je? Ja, zeg je, voel je. Of dat ik dat voel, dat is juist altijd mijn angst. Straks zal ik zo uitkomen, hoe weet ik dat dan? Nou, wacht niet te snel. Laat Micha vanavond even uitpraten, want hij doet het helemaal uit de doeken. Hij zegt: hieraan herken je echte adventskinderen. Aan de vrucht. Jezus zegt dat trouwens eeuwen later ook in de bergpreek. Weet u wel, aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Hé, zie je het nu? En dat beeld gebruikt Micha ook over druiven en vijgen, vers 1. Over doornen en distels, vers 4. Hoor maar wat hij zegt in vers 1. Wee mij, het is mij vergaan als bij de inzameling van de zomervruchten, als bij de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten. En daarmee voel je wel aan, dat bedoelt hij dus niet alleen letterlijk. Dat bedoelt hij vooral geestelijk. Micha zegt: ik keek om mij heen en ik zocht, maar er was niets. Geen tros om te oogsten. geen vrucht om te plukken. Nog niet één trosje godsvrucht te vinden. Alles in Juda is doods en dor als een pier. Ja, zeg je, maar waarin merkt hij die vruchteloosheid dan? Nou, in het samenleven. Nou ja, in het samenleven, beter gezegd in het niet meer samenleven. Er is geen trouw mens meer te vinden. De liefdeloosheid stijgt tot aan het plafond. Er is ook geen enkel ontzag. Er is geen leven meer uit Gods geboden. De rijken, ze verrijken zich meer en meer. En de armen, ze worden meer en meer overlopen. De hoogmoedigen, ze maken zich groot. Maar de zachtmoedigen, ze worden met klompen vertrapt. Micha kijkt rond en hij wandelt door Juda, zie hem gaan. Hij zoekt met de lamp van Gods woord. Hier dan, misschien daar. Hij tilt de bladeren wat op in Juda. Hij tilt de bladeren op van Israël. Hij speurt naar wijnrode druiventrossen. Hij zoekt naar zoete vijgen. Maar niks. Ja, hij ziet het al aan hoe Israël leeft. Hoe ze hun werk doen, hoe ze hun avonden invullen. Hoe ze 's morgens zonder God in hun broek springen. Hoe ze de Heer aan hun rechterhand willen vasthouden. Maar met hetzelfde gemak de zonde aan hun linkerhand willen vasthouden. En hij kan nog maar één conclusie trekken. Het is een misoogst. Nou, dat is wel schrikken, toch? Denk je in dat God het op zijn hand legt? Ons volk, ons vaderland, ons dorp, mijn leven. En dat hij kijkt en dat hij zeggen moet, ja, het is een misoogst. De boel is verpieterd. Door en dood. Je moet er toch niet aan denken. Maar Micha is een echte profeet en hij sust niet in slaap. Hij schuift het ook niet een beetje onder het tapijt. Hij aait er niet wat overheen. Hij poetst het ook niet wat op. Hij brengt het aan het licht. Tot genezing, tot heil, tot bekering. Ook vanavond. En hij vraagt het aan ons, aan de ouderen onder ons. 60, 71, 83, hoe oud je ook bent. Aan onze jonge lui. 14, 18, 21, hoe oud ben je? Joh, vertel eens. Is er vrucht voor God? Nee, duik nu niet weg. Het water van de doop, het water in de prediking, is dat nu omgezet in wijnrode druiven? Is het geworden tot zoete vijgen voor God? Plukt God er de vruchten van? Ja. Nou, dat is dan wel bijzonder. Als je zo dronk, als je zo at, als je zo meer en meer in je leven van de Heer Jezus bent gaan houden, als je zo al dichter met God bent gaan leven, dat de wijngaardenier vanavond je leven ziet en hij gewoon blij wordt van al dat werk dat hij erin geïnvesteerd heeft. Dat hij het op zijn rechterhand neemt als een tros wijnrode druiven. Dat is een genot voor God, hoor. Of niet? Is de boel verpieterd? Nee, toch? Ja, dat kun je zelf het beste zeggen. Welke plek neemt God in je leven? Kijk, als het geloof er allemaal maar een beetje bij bungelt, moet God dan blij worden? Zo machtig veel uren in je gestoken. Dat begon al in je doop. Al die preken, de sacramenten, steeds weer die gedekte tafel. Steeds weer dat water dat wordt uitgegoten over kinderen. Maar geen spoortje bekering te zien. Geen vrucht die er groeit. Geen enkele liefde voor God en je naaste te proeven. Dat zou ik dan wel heel erg voor je vinden. Want er klinkt vanavond zo'n rijke adventstekst. Micha roept het uit. Mijn ziel verwacht de Heere. Maar die mooie tekst is dan niet voor jou. Dat kan dan toch niet zo blijven? Vertrouw je leven dan vanavond nog aan God toe, hè? Want dat kromme, dat kan ik hier natuurlijk niet een beetje recht staan praten. Zo van, nou ja, stil maar jongens, wacht maar, ga rustig slapen. Misschien komt het vast nog wel een keer goed in je leven. Nee, dat kan niet. Dan sta ik hier als zo'n wachter uit vers 4. Begrijp je nu wat ermee wordt bedoeld? Micha bedoelt, dat zijn valse profeten. Micha 3 vers 5 begint hij er al over. Ze preken valse verwachting. Want wat doet een wachter? Ja, die staat op de uitkijk. Boven op een stadsmuur. Boven in een uitkijktoren. En hij waakt en tuurt de nacht in. Of er geen onheil de stad nadert. En als er dan onheil lijkt te naderen, dan grijpt hij naar de shofar. En dan blaast hij erop. En dan wekt hij de stad. Maar Micha is diep gekrenkt. Hij zegt, die wachters, dat zijn helemaal geen echte wachters. Die profeten, dat zijn geen echte profeten. Ze doen precies het omgekeerde van wat ze moeten doen. Het onheil nadert de stad. Gods oordeel komt eraan. Wees waakzaam. Wees gereed. De shofar moet geblazen worden. Bekeer je. Maar wat doen zij? In slaap sussen. Ga maar slapen, Israël. Niks aan de hand hoor. Leef gewoon zo door als je leeft. Het komt vast wel goed. God is in ons midden. Ze houden het volk voor het lapje, zegt Micha. Begrijp je? Een wachter waakt dus over de ziel van het volk. Eigenlijk net als evangelisten en predikanten. Deze kansel is eigenlijk een soort kleine wachtpost. Iedere zondag opnieuw klimt er weer een wachter op. En dat moeten we dan ook maar heel serieus nemen, vind je niet? En daarom wek ik je ook op, hè. Als je leven nu vruchteloos is voor God, dan zeg ik vanavond met Paulus, ontwaak u die slaapt. Sta op uit de dood. Leef met God. Vertrouw je toe aan de Heer Jezus en Christus zal over u lichten, zegt Paulus. Ja, want hoor eens, dat licht dat gaat hierop. Midden in die vruchteloze bedoeling klinkt plotseling een adventslied. Het is de stem van Micha. Het is de stem van de kerk. Het is de stem van Gods kinderen. Ze zingen boven alle geesteloosheid uit. Maar ik. Zijn adventslied klinkt tegen de baaierd van het bestaan in. Maar ik. Ik zal uitzien naar de Heere. Ja, dat is nu echt geloof, hè? Wachten en uitzien. Wachten en uitzien. Midden in het duister, tegen de klippen op, blijven hopen op Gods verlossing. Dat is geloof. Nee, Micha onderscheidt zich daarmee wel van de rest. Maar hij verheft zich niet boven de rest. Hè? Hij neemt ook geen quasi-vrome houding aan met een scheef hoofdje en een ernstige blik. Het is ook niks in deze wereld. Het is niks meer in de kerk en mijn kinderen en mijn collega's en die kerkmensen en die gemeente. Op verjaardagen en tijdens bezoeken elkaar bevestigen. Maar zelf vooral buiten schot blijven. Wij weten gelukkig nog hoe het zit en moet. Maar nooit de wereld in je eigen hart ontdekt. Nee, dat is natuurlijk geen geloof. Dat is gemopper. Dat is iets anders. Nee, Micha weet zich één met de schuld van het volk. Hij buigt zelf ook onder het oordeel. Als je Micha 7 doorleest, dan lees je dat ook. Maar hij legt zijn hoofd niet in zijn schoot. Hij heft zijn hoofd en hart omhoog. En hij tuurt de nacht in. En hij blijft op de uitkijk. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Gemeente, dat is nu de geloofstaal van de kerk, hè? Je proeft het aan alles in dit vers. Dit is een onbreekbare liefdesband met God. Onbreekbaar. Je ziet het trouwens ook aan die tekst, pak hem er nog maar eens bij. Het is ook heel persoonlijk, hè? Ik, de Heere, ik zal wachten. Mijn heil, mijn God. Nou, laat het maar zo persoonlijk zijn vanavond. Want zie je dat, Micha vergelijkt zichzelf dus met een wachter. En ik zou aan u willen vragen, neem dat maar eens mee. U die aanzat vanmorgen aan de tafel. U die meeat met de kerk der eeuwen. Jij die een adventskind bent. Houd dit beeld maar eens even vast. Dit is een dankbaar leven voor God. In de drukte van het leven, in de baaierd van het bestaan. En vraag het ook nog eens aan elkaar, hè. Spoor elkaar eens aan. Joh, sta je nog op je post? Hé, sta jij nog op je post? Want dat blijven wachten, iedere dag, het valt vast niet mee. De studie, die vraagt zoveel tijd. Je baan, het neemt je helemaal in beslag. Zoveel dingen zijn zo leuk en die trekken ook. Alleen dat wachten, dat uitzien naar God. Ja, dat komt dan wel een beetje in de verdrukking, denk ik. De wallen onder je ogen. Je bent blij als je 's avonds in je bed ploft. Even nog een kort gebedje, als je er al aan toe komt. Even nog een paar versjes lezen. In ieder geval nog gedaan, als het al lukt. Ja, maar dan ben je van je post. Dan sta je niet meer in je uitkijktoren. Dat is wel jammer. Zou je daarom eens willen nadenken of je er echt niet iets aan kunt doen? God vraagt een leven uit dankbaarheid. Hij zoekt vrucht. Je leeft toch ook maar één keer. Daarom dringt Micha ook bij ons aan, dat voel je wel. Om dit adventslied mee te zingen. Om in geloof op te staan en op de uitkijk te gaan staan. Maar ik. En je hoort wel, dat gaat ook tegen alles in. Maar. Tegen de cultuur in, tegen wat trekt in, tegen wat briest en blaast in. Toch op je post blijven staan. Je taak dus ook bloedserieus nemen. Alert blijven waar het nu echt om gaat in het leven. Als een wachter op de muren. Die met biddende handen de nacht intuurt. Want dat moet je even weten. Een wachter in die tijd, die liep over de stadsmuren. En die stond op de uitkijk. Met zijn hand boven de ogen, turen, turen, turen. Alle kanten op, hé. Zie ik het goed? Zie ik onraad? En met dat hij denkt dat er onheil komt, twijfelt hij ook geen moment. En zet hij de shofar aan de lippen en blaast hij de stad wakker. Onheil, onheil. Nou, zo'n wachter is Micha. Hij waarschuwt Juda voor het naderende onheil. Hij wekt Jeruzalem voor Gods komende oordeel. Alleen nu moet je nog even opletten. Nu kijken we nog wat beter. Er is namelijk iets bijzonders aan dat wachten van Micha. Want wat doet Micha na het waarschuwen voor Gods oordeel? Snel wegrennen, gauw wegvluchten, haastig de benen nemen, mij niet meer gezien, eigen schuld, Israël. Nee, stil is. wachten. Dat doet hij. Wachten. Blijven wachten. Blijven wachten. Hoe geesteloos het ook om zich heen is, zelfs als de stad straks in puin ligt, zelfs als Israël tot aan de grond wordt afgebroken, zelfs als alles aan duizend stukken ligt, blijft Micha wachten en wachten en wachten. Welke wachten doet dat? Als alles verloren lijkt, als de stad zelfs is opgegeven, wie? Nou, Micha. Hij doet het en de kerk van alle tijden doet het met hem. Want weet je waarom hij nu blijft wachten, zelfs boven op de puinhopen, zelfs midden in de wereld die bloedt uit duizend wonden? Omdat hij vast vertrouwt op de God van zijn heil, op de God van zijn verlossing. Micha gelooft het vast. Vroeg of laat zal God komen met zijn verlossing. Ja, want de stad gaat onderuit. De muren gaan sneuvelen. De tempel brandt een eeuw later tot de draad toe af. Maar let op, één ding staat nog vier overeind. Gods belofte. Gods belofte. Als een uitkijktoren midden in de puinhoop. Zo eindigt Micha zijn boekje. Als een torenhoge uitkijkpost staan Gods belofte vier overeind in het leven van Micha. Lees je mee? Micha 7 vers 18 tot 20. Iedere dag als Micha wakker wordt, denkt hij aan die belofte. Wie is een God als u? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goede tierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen. Ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob trouw bewijzen. Dit is toch heerlijk, gemeente. Iedere dag als Micha wakker wordt, klimt hij weer in zijn uitkijkpost. Iedere avond als Micha slapen gaat, blijft hij waken met zijn geloof in deze belofte. Dwars door het onheil heen. Dwars door het oordeel heen. Vertrouwt hij op de God van zijn heil. Nou, gemeente, zullen we zo als gemeente niet leven weer ingaan? Mag ik je vanavond uitnodigen? Of je nu aanging vanmorgen en daarom dankbaar voor God wil leven, of dat je misschien niet aanging. Toch nodig ik je uit. Wees zo'n wachter als Micha. Klim nu eens iedere dag in die uitkijktoren. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. En daarom wil ik je twee dingen meegeven. Over het leven in die uitkijktoren. Het is een beloftepost. En het is een wachtpost. Schrijf het op, leg die tekst open, zet het op je telefoon, weet ik het. Dit uitkijktoren, die uitkijktoren, het is een beloftepost en het is een wachtpost. Eerst die beloftepost, dat wil ik eerst aan je meegeven. En vergeet dat alsjeblieft niet. Wat er ook briest, wat er ook valt, wat er ook tegen je opkomt. Welk onheil je leven is binnengeslopen. Of misschien de komende maanden nog zal binnensluipen. Wil je dan nog eens hieraan denken? Dat Gods beloften niet wankelen in eeuwigheid. Ze blijven vier overeind staan. Ja, misschien staan de muren in je leven nog helemaal overeind. Misschien is alles nog kalm en rustig in je leven. Ja, maar vroeg of laat, die zijn er toch ook onder ons. Hoor eens, Micha zegt, leef dan als een adventskind, met hoop, zelfs op de puinhopen van je leven. Klim iedere dag in de belofte post van God. En leg je vinger dan nog eens in Micha 7, bij die belofte van God. Hij zal zich over mij ontfermen. Ja, zegt Micha vanavond tegen je, soms ben je misschien wel geestelijk eenzaam. Op je werk of onder je collega's, of zelfs in je familie of je eigen gezin. Je hebt hier Jezus lief. Je wilt zachtmoedig in Christus spoor gaan. Je wilt moedig strijden tegen de zonde. Maar het is zo'n eenzame strijd. En je kunt het maar niet kwijt, omdat je omgeving God aan de dijk heeft gezet. Jezus zegt het Micha na, eeuwen later, zo zal het gaan in het laatste van der dagen. De liefde zal verkillen en verstenen als scheuren dwars door families heen. Met klompen wordt het geloof vertrapt. Dat kan zo ontzaglijk veel pijn geven. Je voelt je als het ware een bidder op de brokstukken. Nou, dan mag dit wel een heel grote bemoediging voor je zijn. Je mag iedere dag in de uitkijktoren van Gods belofte klimmen. Heere, nu weet u van mij af. U bent de God van mijn heil. Heere, nu houd ik vast aan uw belofte hoor. U zal zich over mij ontfermen. Het staat in uw woord. U zal op een dag de tranen uit mijn ogen wissen. Maar ik bid ook voor mijn familie. Die passen er toch ook nog wel in, heere, in uw belofte. Mogen zij ook op een dag worden als echte adventskinderen. Omdat ze op een dag ook in die uitkijkpost zullen klimmen. Al maak ik het niet meer mee, doe het dan om uw eigen eer. Want dat is het tweede dat ik wil meegeven. Die uitkijktoren van Micha is ook een wachtpost, hè? Ik zal wachten, zegt Micha. Begrijp je? Ik bedoel, wanneer wacht je? Ja, als iemand er nog niet is. Ja toch, anders hoef je ook niet te wachten. Hé, dat zit dus ook in deze tekst. God houdt zich verborgen. Zijn verlossing is nabij, maar het laat zich niet zomaar narekenen in alles wat er gebeurt, in de raadsels van de wereld en het leven. God is nabij, maar hij is er nog niet helemaal met zijn volle heil. Ik zal wachten. Gemeente, neem dat ook mee. Die momenten die zijn er in het geloofsleven. Dat God verborgen is. Dat je zo weinig ziet van zijn verlossing. Dat het doods en door is. Dat de hele zaak onderuit ligt. En daarom kan ik een glimlach van verwondering vanavond niet onderdrukken. Je leest er zo makkelijk overheen. Maar weet je wat hier dus eigenlijk staat? Dat God naar Micha komt. En niet omgekeerd. Ik zal wachten. God komt dus naar Micha toe. God komt dus naar zijn kerk toe. Daar vertrouwt Micha nu helemaal op. Heren, we hadden samen een afspraak. Een afspraak die u met mij hebt gemaakt. Die afspraak is uw genadeverbond. Die afspraak zijn uw eigen beloften. God, aan die afspraak houd ik u. Blijf wachten, biddend, want mijn God zal horen als een geliefde die op de uitkijk staat, zal hij al komen. Mijn beminde, hij had het gezegd, hier zal ik terugkomen. Blijf op je post, hier kom ik terug hoor, hier kom ik je ophalen. Wacht de gemeente. Houd hem maar aan zijn afspraak. Hij zal je op een dag komen ophalen. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Want daarom durf ik te zeggen, gemeente, dat Micha niet beschaamd is uitgekomen. God is al naar ons toegekomen. In Joshua. In Jezus. Want ik keek nog even heel goed naar het Hebreeuws. En dat staat er zo prachtig. Ik zal wachten op de God van mijn Joshua. Dat staat er letterlijk. En dan mogen we vanavond met de kerk lezen. De God van mijn Jezus. In hem is God gekomen. In hem heeft hij de belofte al vervuld. In hem is de verlossing aangebroken en doorgebroken. Hij kwam midden in de baaierd van ons bestaan. Hij kwam als kindeke om te gaan van kribbe naar kruis. Om zo alles op zich te nemen, al dat onrecht in de wereld. Al die openlijk en verborgen zonden. Die gastarbeiders die worden uitgeknepen, die vluchtelingen die nergens naartoe kunnen, die jongen die... Al die keren, ook dat ik er te lelijk bij laat zitten, dat kan er ook nog wel bij. Hij is er ingewikkeld geworden in de kribbe. Hij is erin verwikkeld geraakt aan het kruis. Vanmorgen mocht je het zien en proeven. Het is waar. Hij heeft het gedragen. Hij heeft je leven verlost. Hij deelde het uit aan hen die het in geloof ontvangen. Hier, wachters in Haaften. Hier, wachters in Haaften. Hier, nieuwe krachten. Door brood en wijn. Maar nu weer trouw op je post. Want de volkomen verlossing moet nog komen. Nog bloedt de wereld uit 1000 wonden. En misschien jouw leven ook wel. Als je alles om je heen ziet. Als je misschien wel in je eigen leven kijkt. Blijf op je belofte post en wachtpost. Blijf in Christus. Blijf maar heel dicht bij hem. Die vrucht, die komt dan wel. Laat dat maar aan God over. Want na de winter komt het voorjaar. Zo schrijft Micha dit op. Midden in die dorre en doodse wereld, zegt hij, mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Hij bedoelt naar de lente van God, naar de nieuwe oogst, als hij zijn kerk thuis brengt. Als alles opgericht zal worden. Als alles zal openbloeien en opbloeien. Een nieuwe schepping, zo zoet als vroege vijgen. Gemeente, de knoppen staan al op breken. Het heil staat op doorbreken. Wat fijn als je je eigen naam durft invullen. Als je het meezegt met Micha, maar Ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn Jezus. En daarom bidden we het vanavond vanuit onze uitkijktoren in Haaften. Maranatha. Kom, Jezus. Kom haastig. Amen. uiteindig met gebed. Heer Jezus, door u bidden wij. Door u danken we. Op grond van het volbrachte werk. Zo bidden we tot u, Vader in de hemel. Om u te danken dat u de zorg van uw kinderen zo hoog opneemt. Dat uw eigen zoon hoog ervoor aan een hout liet nagelen. Dat u de zorg van uw kerk zo hoog opneemt. Dat u Jezus verhoogd hebt aan uw rechterhand. En daarom mogen we weten, belijden en geloven, dwars door de aanvechting heen. Dwars door de leegte van ons hart heen. Dat u komende bent. We willen bidden en vragen, wilt u met jong en oud zijn, dat we ons niet in slaap laten sussen door de wereld of door stemmen om ons heen, maar dat we ontwaken. Zoals Paulus het zei in uw woorden, ontwaakt gij die slaapt. Heren, we danken u dat u met de shofar van het evangelie blaast, om te waarschuwen voor het onheil, voor de oordeelsdag die komt. Maar ook om verlossing uit te bezuinen. Heren, we danken u dat dat zondag aan zondag gebeuren mag in de verkondiging van het woord. We willen ook bidden voor de jongeren in onze gemeente. Ze hebben het wel erg druk ook. Met school, met andere dingen. Het valt ook allemaal niet mee. Als je zo druk bent. Maar Heere God, wilt u dan orde aanbrengen in ons leven? Dat we er toch iets aan doen. Dat we u gaan zoeken. Ja, meer nog, dat we ons overgeven aan u. Wat is het mooi dat we het ook bij jongeren zien gebeuren. Dat u doorwerkt met uw geest. Heer, u bent zo goed. Uw goedheid is hemelhoog. We danken u voor de krachtige werking van uw geest, ook in ons midden. Wilt u daarmee doorgaan? En Heer, wilt u meer en meer trekken. En laat ons als wachters de week ingaan. Dat we steeds weer op de belofte post klimmen. Omdat die belofte boven alles uitstijgen en uit blijven staan. Al wankelt alles. Of vergaat de wereld uw belofte staan in eeuwigheid. Heere God, wat is het heerlijk. Dat we daarin mogen wegkruipen. Dat we daarop mogen staan om u op te wachten. We beseffen ook dat er zoveel onheil is, dat ook zo dichtbij kan komen in ons eigen leven. En we willen ook vragen, Heere God, wilt u ons ook een ander leven geven, in oprechtheid, in goede tierenheid. Zet ons anders in het leven als het over consumeren gaat. Zet ons anders in het leven als het over onze naasten gaat. Zet ons anders in het leven met ogen en oren van de Heer Jezus Christus, met een tong die uw naam beleidt. Die niet gespleten is, maar eenvoudig, eerlijk en zuiver. Ga zo met ons mee de week in. Zo dank u voor alle dingen. In Jezus' naam. Amen. We zingen tenslotte nog Psalm 27, het zevende vers. 27, vers 7. ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.